Dit is deel 3.
Ik ben in Holland Casino Breda en mijn gast is Hans de Recht.
Ja.
Nou goed, we zijn uiteindelijk zeg maar casino manager. Toen ben je dus hoofdkantoor begonnen.
Ja.
Daarna, is dat Nijmegen daarna?
Nee, ik ben. Ik was op hoofdkantoor, dat was een tijdelijke baan.
Ja.
Omdat er toen sprake al was van. Clustering en besparingen en ja. Reorganisatie. Dus er zou één afdeling gaming komen.
Okay.
Speciaal tafelspelen en speelautomaten.
Ja.
En ik heb die functie tijdelijk waargenomen voor 2 jaar. Omdat mijn voorganger daar was met buitenland bezig. We waren toen bezig met know-how te leveren, ja, aan buitenlandse casino's.
Ja. Dat ging ook over veiligheid, hè? Beveiliging.
Speltechnisch, ja. Opleiden, procedures, ja. Accounting, dus ja. Hoe de boekhouding gedaan werd. Dus wij werden door Canada, Montreal, maar Regina, Zweden, ja, speelden. Ja. Het hebben we nog meer, Zwitserland hadden we, Italië. Nou, er waren,
ja, dat is een mooie. En ook zelfs in Las Vegas zijn we nog geweest in Frans Roulette.
Ja, Frans Roulette, dat was daarvoor een beetje.
Ja.
Maar het ging met name om de know-how. En ook op Brussel speelde ook wel om een vergunning voor Brussel te krijgen. Samen met een consortium.
Ja.
Dus er was van alles aan de hand, zodat we de... De expansie van Holland gezien buiten de grenzen.
Ja, dat was een ambitie, maar uiteindelijk...
Ja, omdat wij in de handen van de overheid een staatsmonopolie hadden in die tijd, tot voor kort eigenlijk nog steeds op tafel spelen.
Ja, wel een NV.
Was dat eigenlijk niet te verkopen, want ja, de buitenlandse organisaties zeiden, hey, wacht even, jullie zijn in het buitenland bezig, dan willen wij in Nederland. Ja. Dus toen heeft de overheid gezegd van dat is op een laag pitje gekomen.
Ja,
maar goed,
ja,
de afdelingen zijn samengevoegd en toen kwam Rotterdam en toen was er een reorganisatie bezig met het manager operations. Was dezelfde functie,
ja,
met een andere titel.
Ja.
En toen ben ik naar Rotterdam gegaan.
Ja,
en dat heb ik 5 jaar gedaan, tot 2005. En toen ben ik aan de langste job begonnen. En dat heette strategische personeelsplanning. Samen met Ed Sparna. Zijn we hier in... heb ik op het hoofdkantoor... formeel zat ik. Maar mijn kantoor was hier in Breda. Okay. Net in deze vestiging.
Ja.
Bij de ingang. En daar heb ik samen met Ed Sparna... zijn wij begonnen met het professionele plannen van personeel. Met dienstlijnenplannen die ik al in Eindhoven had ontwikkeld.
Ja.
Dus dan praat je over... 13 jaar later of zo. maar op het hoofdkantoor was ik ook bezig al met roosterprogramma's.
Ik weet dat jij toen, dat moet rond die tijd zijn geweest. Want wij hadden toen als table managers, moesten wij ook iets doen om te professionaliseren. Toen had ik een plan geschreven om 3 kleuren per tafel, lagere denominatie.
Ja.
En dat plan werd toen gedeeld, heel trots van kijk eens wat onze table managers doen. En toen was volgens mij een jaar lang, heeft dat in de kast gelegen. En toen
Eindhoven.
Was Eindhoven, zat ik toen.
Ja, klopt.
Maar toen heb jij later gevraagd, wat is er met dat plan gebeurd?
Ja, niks.
Nee, helemaal niks.
Ja.
En toen kwam de product manager van dat moment, Hans van Beuzenkom, die kwam bij mij vragen van, heb jij dat toevallig nog ergens digitaal?
Klopt. Dat klopt.
En daar...
dat had alles te maken. Kijk, wij hebben natuurlijk heel lang, want dat heb ik wel eens later uitgelegd, de prijs van een product, waar wordt dat door bepaald? Nou, wij bieden jarenlang, boden wij 2 gulden tafels aan en 5 gulden tafels.
Ja.
En dan ben je 15 jaar later en dan is de prijs niet verhoogd.
Nee, ja.
Terwijl al het andere verhoogd was, maar bij tafelspelen niet. Bij speelautomaten kon je aan de knop draaien, want dan heb je speelautomaten met een bepaald uitkeringspercentage. Ja. En die leveranciers die leveren allerlei varianten van spelletjes op.
Ja.
Dus daar kon je nog iets mee doen. Maar bij tafelspel niks. Dus dan ging me in 85 open met een 5 gulden blackjack tafel. En jaren later is nog steeds 5 gulden.
Ja.
15 jaar, hè? Want dat was in 2002, was 5 gulden. Dus je kon die prijs niet verhogen. Dat betekende dat een 2 gulden tafel, daar hebben we het dan over, een 2 gulden tafel moesten we blijven aanbieden. En toen, en die 2 gulden tafels waren dan ook nog heel erg druk.
Ja,
waar gasten niet fatsoenlijk erbij konden. Want inmiddels
zo
was
daar meer... Van, er zijn trechters en er zijn ergens nog openingen.
Dus. Nou ja, je had dus een hele drukke tafel. En een lege, half lege tafel. En toen kwam het idee, dat was in Eindhoven. Als je nou 3 kleuren voor 2 gulden doet. en de rest 5 gulden. Dan kon je het aantal variëren, waardoor je de drukte kon spreiden. Maar je kon ook de prijs, de gemiddelde inzetprijs, want daar gaat het om, om de gemiddelde inzetten, iets verhogen door wat minder tweetjes aan te bieden.
En als gasten wat structureel speelden en ze wonnen het met tweetjes, dan gingen ze richting die 5. Ja, kon je het ouderwetse Frans roulette principe toepassen.
Ja, en ook, je kon in het weekend bijvoorbeeld iets meer tweetjes aanbieden.
Ja.
En door de weeks.
Nou, andersom, je zaken, hoe drukker het is.
Maar het belangrijkste is, je kon er niet variëren. Dus we hadden toen eigenlijk een middel in handen.
Ja.
Waarin je aan de prijs van het product een beetje sleutelen.
Ik weet nog dat ik zat en dat ik me verbaasde over. Want als het heel druk is, dan staan er 30 mensen te wachten op die 2 gulden tafel. Terwijl aan de 5 gulden tafel zaten gemiddeld 3-4 spelers.
Ja.
En dan denk ik van, oké, de draaisnelheid bij die 5 is goed. Maar als je daar 2 of 3 kleuren bij doet.
Ja.
He, wat maakt het uit? Terwijl je daarmee dus de 2 euro tafel, 2 gulden tafel ontlast.
Nou ja, dat is één. En om daar even op door te gaan. Dat is later weer ontspoord.
Ja.
Want toen is het was het op alle tafels. Ja. Maar toen gingen we het ook bij de 5's en de 10's doen.
Dan moest het,
maar dat stoorde weer de betere gast.
Ja.
Die rustig wilde spelen. Want sommige gasten vinden het leuk om even te spelen aan een drukkere tafel. Maar anderen willen gewoon aan een rustige tafel spelen. Dus, maar toen werd alles ook weer gelijk.
Ja.
Maar toen was, wij kennen de gedachte erachter.
Ja.
Waarom het is. Om te variëren. Per week, per dag. Maar toen werd het een vaste regel. Waardoor niemand meer nadacht.
Ja.
En toen ging het weer fout. Want toen zakte de omzet in.
Ja.
Maar daar, daar hebben we zoveel dingen mee meegemaakt.
Ja.
Maar goed, dus Rotterdam. En toen ben ik in 2005 tot 2008 ben ik bezig geweest met personeelsplanning. Strategische personeelsplanning. Dienstlijnenplan,
begroting. Volgens mij is dat ook de voorloper geweest van het zelf roosteren?
Ik ben met roosteren, dat is, daarom zeg ik het ook, het is het langste project.
Ja.
In 1997 ben ik op het hoofdkantoor gekomen. En toen maakte tafelspelen, werden de roosters gemaakt door de assistent casino managers, ACM, in de vestiging. Die zat met een ruitjespapier en een lineaal en die maakte elke maand de roosters.
Ja.
Voor 4 weken. En er werd een equipe gemaakt, dat was een equipe, roosters. En dat waren lijntjes en op ruitjespapier. Want ik weet dat nog, want ik ben toen begonnen, omdat dat is nog in het oude Breda, met Lotus 1, 2, 3. Dat was zo'n spreadsheet programma.
Ja, ja.
Voor het eerst wist ik helemaal niet, maar het was fantastisch, want dan kon je roosters in maken. Maar mijn collega's, die konden niet overweg met dat programma, dus die zaten met lijntjes papier. Dat werd dan gemaakt en opgehangen op het bord, waardoor iedereen erop dook met zijn agenda en schreef zijn rooster over.
Ja.
Toen ik op het hoofdkantoor kwam, toen waren wij bezig met, toen zijn we begonnen met een programma te zoeken. Wat dat misschien wat automatisch kon voor tafel spelen.
Ja.
En dat vonden wij in de vorm van Fox Pro. En dat is eigenlijk het allereerste programma. Maar dat kon niet helemaal alles. Dat was ook in Australië een beetje een moeizaam verhaal. Maar wij zijn dat gaan ontwikkelen en verder gegaan. En toen is Lieverlee begonnen. Toen is een beetje het idee ontstaan van, hé, wacht even. Maar we kunnen dat maken voor tafelspelen. Want daar was natuurlijk de grootste aantallen medewerkers. Maar we hadden ook bij services en we hadden bij F&B moesten roosters gemaakt worden. En de afdeling waar het minste probleem tot dat dan toe was bij speelautomaten. Dat er maar weinig medewerkers waren, dus dat kon je makkelijk met de hand doen. En bij beveiliging. Dus het waren kleine groepjes en back-office kassiers had je nog in die tijd. Dus dat ging. Maar de grotere groepen, daar was het ook nuttig. Dus zo is een roosterprogramma ontstaan.
Ja.
En gingen er meer en meer van gebruiken. Toen hebben we het servicebureau opgericht.
Ja.
Een afdeling binnen de vestiging die zich speciaal bezig hield met dat verhaal. Met roosteren. Toen kreeg je ook al meer spelligheid. Speelde al een rol in onze tijd.
Ja.
Hoe meer spellig, hoe flexibeler je was.
Ja.
En dat ging later over in flexibel zijn over afdelingen heen.
Ja. Ja.
Dus in Nijmegen konden we al medewerkers in verschillende afdelingen zetten. Nou, dat was roostertechnisch natuurlijk fantastisch. Nou goed, dus dat begonnen. En toen kwamen we tegen een Nederlands programma aan. Of een bedrijf wat met roosters bezig was in ontwikkeling. En ik weet dat nog goed, want toen was ik al weg van het hoofdkantoor. Maar ik ben dat project blijven doen.
Ja.
Dat was in Rotterdam in 2000, 2001. Toen zijn we met dat programma begonnen. En toen ben ik al op bezoek geweest bij met Pieter Tjebbes, de projectmanager voor het verhaal, bij zelf roosteren. Toen kwamen we bij een roosterprogramma en zelf roosteren bij het gevangeniswezen.
Oh.
We zijn op bezoek geweest ergens in de buurt van Venlo in de gevangenis,
ja,
waar zij al roosters maakten, maar eerst lieten invullen door de medewerkers en vervolgens zelf aanvullen om de gaatjes,
ja,
te vullen.
Ja.
Nou, dat klonk als muziek in de oren, maar dat was in ons geval nog wel heel erg ingewikkeld en zo om dat voor elkaar te krijgen.
Ja.
Ons bedrijf zat dan wat anders in elkaar en dat heeft ook met contracten te maken. Maar kortom, ik ben eigenlijk in die periode tot 2008 bezig geweest met de roosters. Ik heb hier ook nog proef gedraaid met,
ja,
roosters.
Ja, want even dan voor die contractmix, die was op een gegeven moment een doorn in het oog eigenlijk een beetje. Hè? Want we hadden veel te veel 100%'ers om die roosters
nee,
goed te kunnen
Nou ja, er zijn een aantal van die mythes geweest,
ja,
die in het verleden ontstaan zijn. Ja. Tafelspelen verliest geld,
ja,
niet waar.
Nee.
Alleen maar fulltimers, dat valt niet, daar kun je niet goed mee roosteren. Nee. Dat klopt.
Ja.
Dat was in die tijd ook zo. Dus je had door de week net zoveel medewerkers als het weekend.
Ja, ja.
Wij spreken, dus we moeten student, croupiers hebben.
Wat, en dat soort dingen.
Dat, ja, soort dingen. Later kwam pas de vraag naar parttime bij onze eigen medewerkers.
Ja.
Die zeiden, ik wil minder werken.
Ja.
En dat was bij een aantal afdelingen wat meer. Receptie, kassa,
ja, ja,
was dat ietsje sneller. Maar dat kwam lieverlee in. En, dus dat ontstond. Maar dat was... uiteindelijk hebben we een contractmix opbouw waar die zo flexibel was dat je helemaal niet meer zo nerveus naar allemaal part-timers moet kijken. Ja. Dus en door een flexibel roosterprogramma te maken waarbij mensen zelf konden invullen waar de bedrijf behoefte aan had, kan je de dienst invullen,
ja,
dan regelt dat zichzelf. De andere kant was dat wij roosters maken op de oude manier nog. En zelfs tot in lengte van dagen zijn we met de onderdeelscommissies en de ondernemingsraad, dat is in jouw tijd volgens mij nog geweest, bezig geweest om afspraken rondom roosters.
Ja, ja.
Nou, dan hadden we een heleboel afspraken. Dan hingen wij dat rooster op en dan ging iedereen ruilen. En toen kwamen we erachter, want dat zijn we gaan meten, 60% van het rooster werd geruild. Dus
ja,
daar waar wij heel veel moeite deden om een rooster te bouwen,
ja,
en voor iedereen en volgens de voorwaarden, ja, werd daarna volkomen los, werd volop geruild,
ja,
en
ja,
60% van het rooster. Dus toen hadden wij wel zoiets van ja, en toen ging Enschede open en met Enschede zijn we de eerste vestiging geweest waarin we met vraaggestuurd roosteren begonnen, een beetje zelf roosteren, rudimentair. En dat was een succes, maar die vakbonden zaten er ook kritisch wel in. Ja, die keken natuurlijk, ja, de kat uit de boom en wij werden dan als Holland Casino verdacht, ja, er zit een addertje onder het gras, dat gaat Holland Casino heel veel geld opleveren en ja, die argwaan heeft ons heel erg tegengezeten en we hebben ook stomme dingen gedaan, dus, maar niet om dit punt. Op dit,
nee,
punt, en daar kan ik een hand op mijn hart zeggen omdat ik er echt mee bezig ben geweest,
ja,
dat had hele andere voordelen en dat blijkt nu, want we zijn 20 jaar verder. De techniek heeft ons geholpen met nu zelf roosteren, maar vooral op de telefoon en op,
ja,
de computer.
Appjes,
er is van alles ontstaan.
Ja.
SMS-bommen hebben we gehad, van alles. Maar nu, ja, niemand weet beter dan dat het is. Dat heeft alleen 20 jaar geduurd om het in te,
ja,
voeren.
Nou ja, ik vond het, dat het was een proef die maar bleef lopen inderdaad. Omdat,
ja,
het toch, ja, iedereen was tevreden die het deed. En,
ja.
Maar
er waren ook een aantal collega's die wilden bij het oude houden.
En toen waren de vakbonden op een gegeven moment van, nou, dan stoppen we nu met de pilot. Nou,
ja, dat is opstand.
No way.
Dat was een opstand.
Dat was dus, ik denk, ja, dan heb ik wel onderhandeling gesteld, ja, ben je weg. Maar er kwam iets anders voor terug. Ik ben begonnen met een fulltime contract. Ik weet nooit hoeveel uren ik officieel moest werken. Maar in de praktijk, zeker aan de Frans Roulette in het begin, dan was het tussendienst en dan was het om 7 uur, blijf maar even boven zitten. En dan 10 uur werd er gebeld,
ja,
van,
dus,
weet je wat, dat soort dingen.
Nee, maar achteraf gezien hebben we heel inefficiënt gewerkt.
En terwijl je gewoon dat voor een aantal uur werd aangenomen.
Ja, dat wisten we ook.
Ja.
Maar dat was het niet zo erg, want dat kwam omdat wij naar het tronkpunt keken.
Ja.
En betaalden onszelf.
Ja.
Maar uiteindelijk was dat gewoon niet te houden.
Nee.
En dat wisten we ook al snel.
Ja.
Maar goed, we hebben dat roosterprogramma gekregen. Dus uiteindelijk is dat ontwikkeld. En daar hebben we dus heel lang over gedaan.
Ja.
Echt decennia. Tot wat het nu is geworden. Ja, en daardoor is eigenlijk die angst van dat part-timen overbodig geworden.
Ja.
Want ik heb daarna excessen gekend, want ik kwam in Eindhoven, in een vestiging, waar heel veel 20%'ers waren aangenomen.
Ja.
En de personeelszaken klaagden bij mij van, ja, luister eens, we nemen ze aan, ze zijn opgeleid en ze gaan weer weg. Ja, vind je het gek? Geen fatsoenlijk part-time contract. Ja. Wat ook speelde, waar ik altijd op tegen ben geweest, en dat is die tijdelijke contracten aanbieden, tot gewoon verlengen. Want dat, ergens is dat ontstaan.
Ja.
En toen mocht je een jaarcontract nog een jaar met 3 jaar.
Ja.
En na 3 jaar moest je dan een half jaar naar buiten toe. En dan werd je weer aangenomen. Ja, ja, dat vind ik asociaal.
Vond ik ook mensen onterend. Als je mensen 2 keer 3 jaar op die manier. En dan nog geen zekerheid.
Ik kwam gevallen tegen waarbij mensen 3 jaar, 3 keer zoiets hadden meegemaakt. Ja. Gezegd van vast contract.
Ja,
dat was één.
Ja.
Maar de tijdelijke contract. Tweede was dat je niet eens fulltime kon werken.
Nee.
En die beslissing werd genomen door fulltimers. Allemaal de bobo's en de managers en de leidinggevenden. Allemaal bijna fulltime.
Ja.
Maar je kon hier niet aan een 80 of een 100% contract komen. Ja. Dat kwam doordat wij vroeger moeite hadden met die roosters te bouwen.
Ja.
Dus dat is als een soort spoor blijven hangen.
Ja.
Van ja, nee, fulltime is dat, ach, dat is een blok aan je been. Nou, dat blijkt helemaal niet zo, want wij werken 36 uur. Als je dat goed indeelt met zelfroosteren, diensten van 9 uur, van 10 uur, kon ineens.
En die hadden een zware voorkeur bij het zelfroosteren.
Ja, en dus er waren medewerkers die zeiden, ik vind het prettig om korte diensten te hebben. Anderen zeiden, ik werk liever wat minder dagen, maar wel lange diensten.
Ja.
Nou, dat gaf die flexibiliteit. Natuurlijk moet je even wel de verhouding in de gaten, maar niet dat gespannen, dat absolute.
Ja.
Nou, dus in die vestigingen waar ik gekomen ben, dat was hier bij de Eindhoven waar ik dat tegenkwam, heb ik zo snel mogelijk geprobeerd om met de managers naar fatsoenlijke contracten te komen.
Een beetje menswaardig, menselijke maat.
Nou, twee dingen. Dus één, een vast contract. Als je goed bent, als we nou een fijne medewerker hebben. En de gasten, hè, want we praten over gastherkenning en gastgerichtheid.
Ja.
Daar hebben we heel veel energie in gestopt in hospitality. Nou, met name bij F&B. Hè, dat in die tijd. Maar al die mensen die we toen opgeleid hebben, die werken niet meer.
Ja.
Dat is allemaal weggegooid geld geweest. Terwijl je een vaste ploeg wil hebben. Want als er iets is wat klanten bindt, is herkenning.
Zeker. Ja.
Dat je binnenkomt en dat iemand weet van wat je drinkt of wat je speelt. Hè? Vroeger onthielden wij de spelletjes van de gasten.
Ja.
Waarom? Omdat we dan voor kregen.
Natuurlijk.
Dus dan is het toch raar dat je al die tijdelijke contracten hebt waar je nek over breekt.
Ja.
Nou, en nu, ik ben daarop tegen geweest en ik zie nu een hele grote reset in Nederland. Want nu betalen we heel veel zuur geld, zou ik zeggen, naar dat beleid wat in die tijd is ontstaan. En al die bedrijven die nu geoutsourced hebben, met allemaal bedrijven in zee gaan voor een habbekrat, ik noem dat maar neo-slavernij.
Ja.
Weinig betalen, veel eisen, gekke uren werken, noem maar op. Ja, die krijgen nou geen medewerkers meer.
Ja, ja.
Dat is logisch, want dat hebben we
race to the bottom is dat.
Dus ik hoop, in die zin, ik hoop dat er echt een reset komt en een mindset van hoe gaan wij nou met medewerkers om? En bieden wij medewerkers een fatsoenlijk contract, baanzekerheid, maar ook een bestaansinkomen.
Ja. Nou ja, we hebben toen een keer in Eindhoven erover gehad. En dat was inderdaad dat er zo'n bijna allergie zat op contracten groter dan 80%.
Ja.
Maar als jij 26 bent en je wil een gezinnetje starten met een 80% contract onderaan in een loonschaal, nog niet misschien.
Nee.
En dat is natuurlijk te gek voor woorden, dat een bedrijf...
Ooit, want ik zag net op je lijstje even van de mensen waar je mee gewerkt, heb ik ooit hoofdpersoneelszaken onder de Graaf meegewerkt.
Ja.
Dat praat ik over 84. Dat is, toen zat ik nog in de onderneming. Daar had ik heel veel te maken met. Nou, toen voerden wij, er zijn notities gemaakt over goed sociaal beleid. Hoe willen wij als bedrijf hebben? En een van die aspecten is psychologisch, dat kan ik me nog herinneren dat we daarover gesproken hebben, het psychologisch contract met een bedrijf.
Ja.
En de ontmoedigingscomponent in het inkomen. Dat zijn twee verschillende dingen.
Ja.
Als je goed betaalt, want van je vrienden wordt niet gestolen. Dat is één.
Ja.
Dus als jij meewerkt,
heb je iets te verliezen.
In dit bedrijf hebben wij wel wat meegemaakt. Ja. En nou zeg ik niet dat goed betalen een zekerheid is. Maar je gooit wat in het spel.
Ja.
En we hebben natuurlijk allemaal dingen meegemaakt waarbij je de haar uit je kop trekt. Van hoe is het mogelijk dat iemand dit flikt.
Ja.
Maar goed, Het is niet
dat de waren uitzonderingen.
Dat waren de uitzonderingen. En het tweede is de verbintenis met het bedrijf.
Ja.
Hadden wij een verbintenis? Ja, wij hadden een verbintenis. Ja. Wij zijn hier, na 42 jaar kan ik dat wel zeggen. Dat komt dat je
28 jaar, maar dan heb ik dat gevoel.
Fantastisch bedrijf. Ja. Niks zielig dat je 42 jaar bij Holland Casino werkt. Helemaal niet zielig.
Nee.
Dat is een teken dat je wel verschillende dingen hebt gedaan.
Dat.
Maar in ieder geval, als je het naar je zin hebt en het is goed en de baas is goed voor jou, dan ben jij goed voor de baas.
Ja.
En heel simpel, trots op het bedrijf. Maar al die mensen die tijdelijk even hier mogen werken en dan weer weg moeten, dat bindt niet.
Nee.
Dus die hebben helemaal geen verbinding met het bedrijf. En dat merk ik, dat schisma, dat merk ik nu heel erg in die Facebookpagina die ik beheer, waarin die oude hap geheel zit en met weemoed en nou, vaak sentiment, maar ook een zekere dit aanzien met treurnis, de ontwikkeling aanzien. En daarentegen heel weinig aanmelding vanuit de latere generatie.
Ja, ja.
Die hebben niks met dit bedrijf, hebben dat niet meegemaakt.
Missen dat,
Dus dat was roosteren en personele inzet.
Ja,
dat is natuurlijk een belangrijke factor naast verdienen. Er zijn twee componenten, wanneer moet ik werken? Heel belangrijk. En wat krijg ik betaald?
Ja.
En wat is mijn perspectief, hè, toekomst? Want dat is natuurlijk ook de andere kant van de medaille. Wij zijn wel opgegroeid in een bedrijf wat groeide.
Ja, toen ik binnenkwam was er al een soort tendens van we moeten rekening mee houden dat...
Die angst.
Met alle angsten. En als ik jou hoor vanuit het perspectief waarin jij hebt gezeten, dan heeft dat eigenlijk... Op een aantal onderdelen is dat echt een soort chanting geworden, waar mensen elkaar na gaan praten.
Ja, papegaaien.
Iedereen verdient te veel, taalspelen kost te veel en levert te weinig op. En net al met het personeel, hoe dat...
Heel veel misvattingen. Ik heb dat ook over de dat was 93, 94, waren we bezig met de bezetting van Eindhoven. En toen hadden wij op een gegeven moment, toen moesten de min 10%... personeels, dat is
niet verleren.
Dat is iets anders. Ja, er is een moment geweest, min 10% operatie in het salaris.
Ja, en taal spelen.
Maar dat is later.
Dat was nog een ander.
Maar wij kregen als opdracht, Eindhoven moest open.
Ja.
Met gedetacheerden. Want toen speelde dat al, in 93 is Eindhoven geopend met veel gedetacheerden uit
Toen gedetacheerd geweest daar.
Ja. Elke vestiging moest medewerkers aanleveren, dus we hadden onze eigen bezetting.
Ja.
Maar daarnaast kregen wij gedetacheerden binnen. Dan vraag je je af, hoe kan dat nou? Maar elke vestiging moet 10% minder van zijn personeel zien te draaien in die tijd. En dat ging natuurlijk niet.
Mm-hmm.
Of er kon geen EV, verlofdagen gegeven worden. Dus dat piepte en kraakte. Maar dat was toen de tijd min 10%. En elke keer maakte hij een begroting. En dan zei ik heb 100 mensen nodig. En dan zat je op 102. Had je in FTE. Ja. 102 FTE. Nou, dan was iedereen druk. En je hebt een overbezetting. En dan gezeik elke keer. Maar als je er 5 onder zat, 95, dan hoorde je helemaal niemand.
Nee.
Terwijl de kwaliteit aan tafel of tafelopeningsplan ging helemaal de mist in.
Ja, ja.
Maar dat merkte ook niemand. Ja, de gasten kwaagden en de tafel was niet open. Meneer, we hebben zieken. En eigenlijk al die smoesen die je nu hoort. Hè, van het ligt aan Oekraïne, het ligt aan China. De container ligt dwars in het Suezkanaal. Weet ik het. En personeelstekort. Je hoort het alleen maar. In die tijd ook. Maar dat kwam doordat wij met een permanente onderbezetting mochten bleven werken. Omdat dan de baas, de directeur of de financiële kant, zei een hele overbezetting. Maar mijn ervaring was, met Peter Peters heb ik dat veel gehad. Dan zaten we, we hebben een overbezetting, we moeten een cursus gaan beginnen. Knettergek. Een cursus, want dan hebben we 5 mensen tegen de tijd dat die opgeleid zijn.
Ja.
5
aan. Het supplu kun je dan gebruiken.
Dan gebeurde er iets en dan waren die mensen weg.
Ja.
En dan had ik weer een onderbezetting. Dus tegen de tijd dat je klaar was met de opleiding, dan stroomden die mensen binnen. En vervolgens hadden we weer een tekort.
Ja.
En dan zei iedereen, en dat had elke vestiging, hoe kan dat nou? Waar zijn die mensen nou gebleven? Want we hebben net opgeleid en we hebben weer tekort. Dus je moest constant vooruit denken.
Ja.
Maar door die krampachtigheid van die overbezetting en wee.
Ja, als je eenmaal in onderbezetting mensen moet opleiden, en zeker bij iets als tafelspelen, waar je letterlijk mensen van tafel moet halen om die opleidingen te verzorgen.
Ja, maar bij receptiekassa had je ook dat, hè?
Ja, tuurlijk.
En dan was je een instructeur kwijt. Ja. We moesten bij tafel spelen, een paar instructeurs, examen doen, stage lopen, weet ik het allemaal.
Ja.
Dus, dus onze opleidingsinspanning, omdat wij het niet van de markt kunnen halen, is gewoon heel groot.
Ja. Het bedrijf was ondertussen ook al aardig gegroeid.
Ja, dat in die tijd wel. De vestiging van Rotterdam had 600 man in dienst.
Ja. Dit is alweer het einde van het interview deel 3 met Hans de Recht. In het vierde en laatste deel nog enkele onderwerpen die voor Hans van belang zijn geweest of van belang zijn. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast. Heeft u genoten? Laat een waardering achter, zodat anderen het ook makkelijk kunnen vinden.